This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is, however, not the BBC.
Daily Minutes podcast, 6 november 2019. Dit is het bulletin van woensdag. Ja, het is meteen, of het is deze week weer, nee, hoe zeg ik dat nou? Ja, het is vandaag weer hetzelfde liedje met werk, dus ik zal er niet te veel over uitweiden. Ik zal toch maar een uitzending maken, want elke keer overslaan, dat is ook zo wat. Ik, net als andere keren roep ik van tevoren, ik heb geen inspiratie en ik heb nog geen onderwerp. En vaak komt het vanzelf wel goed. Ik weet niet, misschien dat ik toch een beetje te veel van mezelf gevraagd heb vandaag al om dat nog waar te maken. Wat wel leuk was, ik had een heel groot kattenmeubel gekocht. Zo'n mega krap paal met allerlei extensies eraan en ik weet niet wat. Normaal zijn de katten totaal ongeïnteresseerd in dat soort nieuwe dingen. Dan snuffelen ze wel een keer en komen ze langs. Het zijn een stelletje, ja, ze zijn echt, deze twee katten die zijn nauwelijks nieuwsgierig. Martine was dat ooit wel, maar die is te oud. En Roderick is, ja, vaak wat luiig, zeg maar, in die dingen. En soms ook wel wat bevreesd voor wat nieuw is. Maar dit keer was dat anders. Ik legde de eerste plaat neer om daar de drie van die krabpalen op te zetten. Nou, daar zaten meteen al met hun neus bovenop. En ik heb geregeld katten van dat ding moeten aftellen, omdat ik hem niet verder in elkaar kon zetten. Erg amusant. Het ding staat inmiddels. Ik heb er ruimte voor gemaakt op de overloop. En het is een redelijk perfecte plek. En ze vinden het geweldig. Dus nou, zullen we zien hoe lang het duurt. Want het is wel vaker gebeurd dat ze over iets nieuws zeer enthousiast waren. En uiteindelijk toch helemaal niet. Hè. Ik had ook vorige week twee van die hangmatjes voor op de verwarming gekocht. Roderick kent die niet, maar Martine wel. Ik heb heel veel foto's waar ze in zo'n ding ligt. Maar de belangstelling was niet heel. De dingen hangen op de verwarming en hangen op de verwarming. En ze blijven mooi nieuw. Ja, goed, dat zijn katten. Hè. Oh, er komt mail binnen. Wacht even kijken. Ik geloof dat ik wel de porto's uit heb staan, gedeels automatisch, omdat de accu's leeg geraakt waren. Maar, oh nee, dat is niks. Maar vanavond is weer een drukke avond met werk, dus wat is nieuw? En ik was vanochtend, terwijl ik eigenlijk moest werken, in slaap gevallen, waardoor ik nogal wat tijdnood had opgelopen. Maar dit krijg je ervan als je om 5 uur opstaat. Nou, ik klaag niet. Ik kan wel kattenmeubels kopen intertussen. Ik zal even denken of er wat over de hobby te melden is. Ik zal eerst eens even kijken of er nog WRC nieuws is. Want dat is natuurlijk het hot item van deze week. En de volgende. Ja, misschien moet ik in de tussentijd ook nog even reclame maken voor mijn social media site wokka.be. Ik ben daar momenteel een stuk actiever dan dat ik de afgelopen tijd geweest ben. Ik heb natuurlijk ook een chatkanaal nog. Hè? En dat loopt nog best wel. Weer een mailtje. Nou, ik zal even zachtjes zetten. Maar dat loopt ook nog best wel. Maar wokka.be is toch ook wel heel leuk, moet ik zeggen. Voordat in opzicht van chatkanaal is, als je niet met Kassel of een vergelijkbaar programma werkt, dan worden de berichten daar niet bewaard. En wokka.be is een social media gebeuren, lijkt een beetje op Twitter. Dus al die berichten die blijven gewoon bewaard en je krijgt notificaties als er wat is. Het is erg leuk en het voordeel van wokka.be, dat lijkt bijna een commercial, maar is toch dat je gegevens niet worden gebruikt voor dingen waar ze niet voor gebruikt worden te worden. Het zal in ieder geval nooit verkocht worden. En ook allerlei andere onfrisse dingen die gebeuren niet. Het hele gebeuren is open source. En het is allemaal gratis. Sterker nog, voor de server wokka.be binnen het Mastodon-netwerk zit die. En dat is nog gekoppeld met een aantal andere netwerken ook. Zodat je volgens mij tegenwoordig 7 miljoen gebruikers kunt bereiken. Maar in ieder geval, wokka.be is gewoon mijn server. En ik bepaal de regels daar. En het is wordt niet gebruikt als software as a service. Zoals bij Facebook en vergelijkbare sites. Nee, het is gewoon een website. Onthoud dat dus. Wil je kijkje nemen? Je ziet er wel veel internationale dingen. Als je aanmeldt, dan zie je meer lokaal ook in het Nederlands. Maar het geeft wel een indruk van hoe het werkt. Dat is wokka.be/public met een C op het eind. Dan hoef je niet aan te melden en dan zie je toch een aantal berichten voorbij komen. Je kunt wat meer dan bijvoorbeeld bij Twitter kun je instellen van wat het bereik is van je bericht. Wie het moet kunnen lezen en wie het niet mag kunnen lezen. Nou is dat niet helemaal waterdicht, omdat er ook al wat oude servers zijn binnen gekoppelde netwerken die geen privéberichten kennen. Dus het is niet absoluut privé. Dat zal het over een tijdje waarschijnlijk wel zijn. Maar de impact van die paar servers die nog volgens dat oude systeem werken is ook redelijk nihil. Maar je kunt wel krijgen dat een post eventueel toch zichtbaar is. Wokka.be, je kunt je zo aanmelden en aanmelding die wordt direct goedgekeurd. En alleen als ik een duidelijke spammer zie die zich aanmeldt, en dat gebeurt bijna nooit, dan flikker ik die er direct uit en voor de rest kun je gewoon direct meedoen. Hè? En ik heet je over het algemeen ook van harte welkom, want ik vind het altijd leuk als mensen meedoen. Ik heb het al vaker verteld, hè? Toen ik op de repeater deed, toen vertelde ik dat soort dingen nooit, maar ik gebruik als bron voor de uitzendingen, voor het nieuws vaak de site hamfeeds.net, hamfeeds.net, dat is een site voor mezelf, die geheel automatisch een soort knipselkrant maakt over het amateurnieuws. Daarnaast gebruik ik de site panelete.nl. Daar zitten een paar widgets op die automatisch verschillende sites scannen op nieuws. En dat zijn sites met amateurnieuws. Ik zie zo snel geen WRC-nieuws erbij. Dus daar is vandaag waarschijnlijk niet veel te melden. Of ze hebben het gewoon niet gebruikt nog. Ik moet wel oppassen dat ik niet vermoeid ga klinken. Want zo leek de vorige zin wel een beetje. Je moet altijd sprankelend zijn, hè? Wat de omstandigheden ook zijn. Daar heb ik iets heel doms in getikt. Het is maar goed dat er niet een nepert site. Even kijken. Nou, dat gaat. Oh, dit gaat goed. Dat krijg je als je verschillende keyboards gebruikt. Dan tik je wel eens mis. Maar het is wel goed voor je vingers om steeds, als je veel typt, verschillende keyboards te gebruiken. Nou, deze site is het ook niet. Dan gaan we maar eens even zoeken. Ja, waar ik naar zocht is het. Nieuwsbrief van de Jaro Monitoring System. Nou, ik kom lekker uit mijn woorden. Maar ik zie dat de nieuwe nog niet uit is. Die van vorige maand heb ik volgens mij ook nog niet gehad. Silly Games and Propaganda on 80 Meters. Een screenshot van een Poolse groep. Propaganda in Russisch spraak op 37-31 lower sidebend. Met een doodskop in het watervalscherm. Nou, dan ben je lekker in de amateurband. Dan zijn er allerlei chirps, ook op 80 meter, op 35-10. Ja, ik heb al jaren op 80 meter heel veel storing. Dat was vroeger een band waar ik veel deed. Maar ik geloof dat ik maar 1 of 2 jaar nadat ik opnieuw met de zendhobby begon, 12 jaar geleden, ervan heb kunnen profiteren. Daarna zat de band gewoon absoluut dicht. Ik heb daar nog niet de QRM eliminator op losgelaten. Dus misschien moet ik dat eens doen. Want dat zou best eens goed kunnen werken. Hè? Dan heb je nog de Russische over de horizon radar, die zat op 20 meter tussen 14169 en 14193. 24 kilohertz breed, op 9 september was dat. Wat is er dan nog? Volgens mij ja, over de horizon radar op Cyprus. Nou, dat is bekend, dat is van de Engelsen. Dan heb je nog Russen, militair verkeer op 7012.9. Illegale vissers op 53-50 in de 60 meter band. En dan een vrouwelijke stem met geëncrypte cijfers, een zogenaamde nummerzender, vanuit Oekraïne op 14212.0. Misschien hadden ze informatie over de Amerikaanse president, je zult het nooit weten. Even kijken, nou ja, misschien komt het nog wel in het nieuws. Hè? Dan heb je op 14.008 nog een Russisch signaal, 50 baud, op 18.080 de Sound of Hope broadcastzender van Taiwan. En zoals gewoonlijk als er een zender van Taiwan is, dan zijn de Chinezen niet ver te vinden met hun stoorzenders. Dus die probeerden dat dan weer onhoorbaar te maken. Nou, ik kan ze op Taiwan een QRM eliminator aanraden, bekend in de oorlog als Moffen Safe. Het Chinees over de horizon radar op 14 megahertz in de amateurband. Een professioneel packet systeem op 14.000.5. Op 28.0 het Iraanse over de horizon radar. En zo was er nog meer. En dat was de nieuwsbrief van september over augustus. Die van oktober, die verschijnt waarschijnlijk binnen 1 of 2 dagen. Nou ja, als ik hem aantref of als ik eraan denk en ik heb geen ander nieuws, dan zal ik er nog eens, dan zal ik ook daar aandacht aan besteden, zo moet ik het zeggen. Ja, waar ik ook iets over wil vertellen, al een poosje. Ik had het daar gisteren of eergisteren ook nog over het bedrijf SOTABEAMS. Dat SOTA, dat staat ergens voor. Het zal misschien bij de luisteraars wel bekend zijn, maar voor wie dat niet weet, Summits on the Air, dat is SOTA. En dat is eigenlijk een diplomaprogramma, of een certificaatprogramma. waarbij mensen telkens nieuwe bergtoppen proberen te activeren, zoals dat heet. En activeren betekent dat je er met een amateurzender actief bent. Het aardige daarvan is natuurlijk dat het en goed is voor de zendhobby en goed voor je conditie. Maar goed, ik moet zeggen dat ik er zelf nog niet superveel aan gedaan heb. Om niet te zeggen niets. Maar het zendontvangertje wat ik recent gekocht heb, dat is daar bijvoorbeeld uitermate geschikt voor. Het is er ook voor een deel voor gemaakt, denk ik. En je kunt dat eigenlijk uitsluiten met vrij lichtgewicht zendertjes doen, hè. Mensen nemen van alles mee, pijl en boog, antennes die ze de boom kunnen schieten, soms zelfs masten. Die als een soort in ingeklapte vorm, als een soort estafette stokje, maar dan in een wat groter formaat worden meegenomen. En vaak duurt het activeren van zo'n heuveltop of een bergtop van een paar minuten tot een paar uren. En het is de bedoeling om eigenlijk, dat begrijp ik ervan, om heuveltoppen en bergtoppen te activeren die nog niet eerder geactiveerd zijn. Dus als iemand hem al gehad heeft, ja, dat is jammer, maar helaas. Dus dat is het leuke. Het bestaat sinds 2002. Het is in Engeland gelanceerd. En ja, het leuke is, het wordt gecombineerd met hiking, met wandelen en met het beklimmen van bergen. Nou, zul je mij dat nooit zien doen met mijn hoogtevrees. En ik moet bij heuvels sowieso om die reden oppassen. Wat ik toch, moet ik zeggen, in berggebieden minder last van heb dan op hoge gebouwen of op andere plekken. Of zoals bijvoorbeeld mijn keukentrap. Maar dat terzijde. Ja, de website van SOTA is www.sota.org.uk, dus www.sota.org.uk. En even kijken, wat hebben we hier? Ja, nee, het is zowel voor zend als luisteramateurs interessant. Dat is ook nog het aardige ervan. Het sluit natuurlijk erg aan bij de QRP-hobby die ik heb. Omdat ja, je kunt eigenlijk op dat soort bergen uitsluitend met QRP-apparatuur werken. Er zijn een aantal regels, maar een van de belangrijkste ervan is in elk geval dat je apparatuur niet uit het stopcontact gevoerd wordt. Hè. Dus het is ook nog misschien goed voor het milieu, of misschien juist wel niet, omdat je vervuilende accu's gebruikt. Maar in ieder geval, ik heb tegenwoordig zo'n dynamo met een slingertje eraan waar je accu's mee kunt opladen. Dat kun je voor €20 of zo op AliExpress kopen. Dus ja, dan ben je helemaal autonoom, hè, als het moet. Maar in ieder geval, dat is wel een belangrijk onderdeel. En er zijn wat bedrijven zoals SOTABEAMS die inderdaad zich helemaal specialiseren erop. Een aantal QRP-bedrijven die leveren zowel apparatuur voor de QRP-markt, die ook niet gering is, als voor mensen die in SOTA geïnteresseerd zijn. Het is allemaal wel een beetje in elkaar, schuift een beetje in elkaar. Ik ben zelf meestal niet van de diploma-programma's, dus dat vind ik meestal niet zo leuk. Maar ik vind dit wel een erg leuke. Het is dat mijn conditie niet helemaal zo goed is en dat hier in de buurt eigenlijk ook nauwelijks, ja, ik zou de Amersfoortse berg kunnen. En dan die bij Lodewijk in de buurt, hè? Die hoort het, bij Renen Wageningen, daar is ook zo'n, niet de postbank, maar die zal vast wel geactiveerd zijn. Maar de Amersfoortse berg waarschijnlijk nog niet, er staat wel een repeater, maar dat maakt verder niet uit. De Amersfoortse berg is ooit ontstaan omdat het kruiende ijs in de laatste ijstijd tot net voorbij Amersfoort is gekomen. Daardoor is ook de Utrechtse heuvelrug ontstaan en de Amersfoortse berg is 100 meter hoog. Dus dat is echt wel best wel flink. Dus als je er bovenop staat, dan heb je ook een gigantisch uitzicht. Als je tenminste niet door bomen wordt gehinderd. SOTA dus, sota.org.uk. Nou, wat ik me verder voorgenomen had, dat was als de gesprekstof niet als een spraakwaterval vanzelf wilde komen. Dat valt wel mee vandaag. Ondanks alles, maar dat ik dan toch ook iets aan data zou gaan doen. Dus ik denk dat ik dit nu stop en dan is er waarschijnlijk nog genoeg tijd om iets aan data te doen. Deel 9 van de historie van het zendamateurisme gaat over de historie van 70 megahertz. We waren gebleven bij het International Geophysical Year. Net voor en net na de Tweede Wereldoorlog was een van de meest populaire amateurbanden de 5 meter band. In Engeland, zowel als in Nederland, was dat het geval. Voor de oorlog zat die band in Engeland rond 56 megahertz. Toen na de oorlog het zendamateurisme weer werd toegestaan, was de 5 meterband in Engeland toen tussen 58,6 en 60 megahertz al snel opnieuw heel populair. Dat duurde echter niet lang, omdat de band, nabij kanaal 4, in 1949 werd toegewezen aan de BBC voor televisieuitzendingen. Vrijwel tegelijk werd de amateurband daarop in zowel Nederland als in Engeland ingetrokken. In Nederland kwam daar geen compensatie voor. Amateurs verhuisden vermoedelijk naar 28 MHz en later naar 144 MHz. De RSJB in Engeland bleef echter lobbyen en na 7 jaar in 1956 kregen zij voor de verloren gegaane 5 meter band 4 meter terug. Toen nog tussen 70,2 en 70,400. Later werd dat 70,0 tot 70,500. Zendamateurs in Nederland mochten overigens tijdens het International Geophysical Year, het IGY, waar we het vorige week ook over hadden, ook gebruik maken van de 70 MHz band. Dat was echter een tijdelijke zaak. Waar de Engelsen de band mochten blijven gebruiken, hield het in Nederland weer op. Decennia lang bleef het bandje vervolgens beperkt tot slechts enkele landen. Om die reden is er ook betrekkelijk weinig amateurapparatuur die standaard geschikt is voor 70 MHz. En langzaamaan begint dat overigens wel te veranderen. Traditioneel werd er deels uit noodzaak altijd meer zelfbouwapparatuur gebruikt dan op andere banden. En daarnaast werden veel omgebouwde mobiele phones gebruikt. Lange tijd waren het alleen het Verenigd Koninkrijk en Ierland waar amateurs op 70 MHz mochten werken. Daarnaast was er Portugal, inclusief de Azoren en verder enkele gemene bestlanden. Pas toen door het uit de lucht gaan van de analoge televisie in de meeste Europese landen de lage VHF vrijkwam, kwamen er schoorvoetend steeds meer landen bij met meestal een veel kleinere allocatie dan in het Verenigd Koninkrijk beschikbaar was. Een hardnekkig gerucht is overigens dat Defensie in Engeland de toewijzing voor de amateurs daar uiteindelijk mogelijk had gemaakt. Doordat de band in veel landen primair voor militaire communicatie wordt gebruikt, was de gedachte dat in het Oostblok de uitzendingen van Defensie wel door de amateurs uit Engeland overstemd zouden worden, terwijl er lokaal vanwege de skipafstand geen storingen zouden plaatsvinden. Dit gerucht is overigens altijd door de Engelse overheid ontkend. Opmerkelijk is dat het ondanks het ontbreken van repeaters, die zijn ook nu nog nergens op 4 meter toegestaan op enkele papegaai-repeaters in België na, dat het bandje altijd zo populair is geweest, met name in Engeland. Voordelen boven 2 meter zijn onder andere het grotere bereik. Daarnaast ontbreekt bij mobiel gebruik, net als op 50 MHz, de QSB nagenoeg geheel, omdat op dit soort lage frequenties bijna geen sprake is van reflecties. En sowieso gaat de fading door de grotere golflengte heel veel trager. Verder gaan signalen op 70 MHz veel gemakkelijker dan hoge frequenties gewoon door de bebouwing heen, ook al doordat het niet gereflecteerd wordt. In de afgelopen jaren raakte onder andere door de komst van de goedkope Chinese portofoons de populariteit van deze band in Engeland nog verder in de stroomversnelling. Sinds 1 januari 2012 hebben amateurs in Nederland dus de beschikking over een riante allocatie in deze bijzondere en zeer exclusieve amateurband. Die allocatie is als een van de weinige landen even groot als de Engelse. Door de ruime toekenning is er zeker genoeg plek voor lokale QSO's, zonder dat de X'ers daarvan hinder zullen ondervinden. Ja, kom maar aan deel 10 over de historie van de zendhobby. We zijn met deze serie aanbeland bij het midden van de vorige eeuw. Het kan er echter geen kwaad om nog eens terug te gaan naar het allereerste begin. Want wie was nou eigenlijk die eerste radioamateur? De site electronicsradio.com probeert die vraag te beantwoorden. In de jaren kort voor 1900 werd er al druk geëxperimenteerd. Daar begonnen we deze serie mee. Mensen waren zeer geïnteresseerd in dit nieuwe fenomeen van het draadloos communiceren en er vonden zelfs openbare demonstraties plaats. Deze demonstraties waren er mede de reden van dat er buiten de wetenschap ook privépersonen zich met deze materie bezig gingen houden. Dit waren de latere zendamateurs. In de tijd dat er nog niets gereguleerd was, was er ook nog niet veel bekend. Ook wetenschappers worstelden vaak nog met hoe dat nou ging met die radiogolven, hoe het werkte en vooral waarvoor kun je ze gebruiken. Omdat iedereen zomaar een zender en een ontvanger kon bouwen en daarmee kon experimenteren, deden de mensen dat ook. Het is echter moeilijk om vast te stellen wie de eerste amateur nou echt was. Onder andere omdat er mede vanwege het ontbreken van vergunningen ook niets werd vastgelegd. En wanneer ben je een zendamateur? Als je alleen uitzendt of moet je daarvoor ook een verbinding hebben gemaakt? Het eerste amateurradiostation dat op schrift bewaard is gebleven was dat van M.J.C. Dennis uit Londen. Dit was in 1898. Dennis hoorde over de experimenten van Marconi en als gevolg daarvan bouwde hij zijn eigen station bij Woolwich Arsenal in Oost-Londen. Dennis claimde dat hij het eerste niet-beroepsmatige radiostation wereldwijd was en bij gevolg zou je kunnen stellen dat hij de eerste radioamateur was. Er was niemand die bestreed dat hij dat was, wat zijn stelling nog extra kracht bijzet. Dennis had later als call DNX, Delta November X-ray, ja, er waren nog geen reguliere calls zoals we die nu kennen, later verhuisde hij naar Ierland, waar hij onder de roepnaam Echo India 2 Bravo werkte, waar hij bovendien de reputatie had dat hij ook de eerste zendamateur in Ierland was. MJC Dennis was in zijn bestaan ook nog de eerste voorzitter van de Ierse amateurvereniging Irish Radio Transmitter Society, IRTS. We beginnen nu met deel 11 van de serie over de radiohistorie. Nou, radiohistorie, de historie van onze hobby. In de begintijd van de amateurzenders, zo rond de eeuwwisseling van 1900 dus, waren de tijdschriften gek op amateurs. Ze kregen er niet genoeg van en dus verscheen er een grote hoeveelheid artikelen. Ook verschenen er veel boeken over het nieuwe fenomeen zenden. Die boeken en artikelen beschreven vaak praktische details over hoe de apparatuur hiervoor kon worden gemaakt. In januari 1898 was het, verscheen een tijdschrift genaamd The Model Engineer and Amateur Electrician met een artikel van Leslie Miller over details voor experimenten door radioamateurs, inclusief een beschrijving van een basale zender en ontvanger. Het artikel had als titel Some Interesting Experiments for Amateurs, een paar interessante experimenten voor amateurs. En het begint met de tekst: toen amateur-elektriciëns in de krant lazen dat in het parlement om een bedrag gevraagd werd om experimenten te kunnen uitvoeren met de apparatuur van Marconi voor telegrafie zonder draden, en dat deskundig personeel bij de Britse post de middelen hiervoor voor opvraag beschikbaar had, dachten deze amateurs waarschijnlijk dat dat soort testen ver buiten hun bereik lagen. Miller beschrijft in het artikel dat dit zeker niet het geval was en dat radioamateurs, of zoals hij ze noemde, radio-elektriciëns, nog steeds mee konden doen en zelfs experimenten konden doen. Miller publiceerde vervolgens meerdere artikelen in de latere edities van het blad, waarbij hij aangaf dat ook hij tot deze eerste radioamateurs behoorde. Miller claimde echter niet de eerste te zijn, maar hij was zeker een van de eerste, of wellicht samen met de eerder genoemde M.J.C. Dennis de eerste. In Amerika begon de interesse met een artikel in juli 1899 in het blad American Technician, getiteld The Apparatus for Wireless Telegraphy, de apparatuur voor draadloze telegrafie, geschreven door professor Jerome J. Green. In het artikel beschreef de professor tot in detail de apparatuur benodigd voor een zender, een ontvanger, door middel van een coherer werkte die, en de antenne. Verder verscheen er een boek Draadloze Telegrafie en Hertziaanse Golven door S. Botone met een uitgebreide uitleg van de benodigdheden en hoe een zender en een ontvanger konden worden gebouwd. Voor de ontvanger werd een glazen buis gebruikt, een paar kurken, ijzer en twee koperen draden. Het was met name dit boek dat de interesse bij het grote publiek voor het fenomeen radio en voor zendamateurisme in die tijd aanwakkerde. Het is heel moeilijk om vast te stellen wie nou echt die eerste radioamateur was. Volgens sommigen was Marconi de eerste radioamateur. Toen hij met zijn experimenten begon, was hij namelijk zeker nog geen ondernemer. Anderen vinden dat professor D.E. Hughes, de eerste amateur was. Die maakte namelijk thuis een vonkzender, zonder dat hij echter wist hoe hij die signalen op een ontvanger op enige afstand weer kon detecteren. Of was het toch een van degenen die hiervoor in het onderwerp al genoemd werden? Wat wel zeker is, is dat veel mensen aan het eind van de 19e eeuw begonnen met experimenteren en dat de interesse hiervoor in de jaren daarna ook alleen maar sterk toenam. Eind jaren 90 van de 19e eeuw waren het dus wel het moment waarop onze hobby dus begon. Ik ben de blauwbilgorgel. Mijn vader was een porgel, mijn moeder een porulan. Daar komen vreemde kinderen van. Raban, Raban, Raban. Ik ben de blauwbilgorgel. Ik lust alleen maar korgel. Behalve als de nachtuil krijst, dan eet ik riep en schrimmelrijst. Rabijst, rabijst, rabijst. Ik ben een blauwbilgorgel. Als ik niet wok of worgel, dan lig ik lang uit in de zon. En knoester met mijn knesidon. Rabon, rabon, rabon. Ik ben een blauwbilgorgel. Eens sterf ik aan de schorgel. En schrompel als een kriks ineen en word een blauwe kiezelsteen. Ga heen, ga heen, ga heen. Ja, dat is een van mijn favoriete gedichten. Dit is uit 1953 al. This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl.
Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy.
En microfoon naar retour.
We kunnen niet meer zonder internet.
Maar we hebben wel een beter internet nodig.
Ik werkte jarenlang bij Access for All, de provider die altijd heeft gestreden voor online veiligheid en privacy. Dat hebben ze gedaan door altijd gebruik te maken van de beste helpdesk en de beste innovatieve technieken.
Maar Access for All gaat verdwijnen.
Juist nu is er behoefte aan een provider die vecht voor vrijheid, veiligheid en privacy.
Een provider die werkt aan innovaties, die beschermt tegen dataroof en die klanten niet ziet als melkkoe.
En daarom beginnen wij een nieuwe provider.
Wil jij helpen in onze strijd voor vrijheid, veiligheid en privacy?
Het monopolie van de grote providers te doorbreken?
Met de aftrap van de volgende 25 jaar internet?
Doe dan mee en word lid.
En word lid.
Doe mee
en word lid.
Doe dan mee en word lid.
Laat jij wel eens een lange break?
Jazeker, ik laat geregeld een lange break.
En waarom doe je dat dan?
Nou, dat de Echolink-gebruikers ook een beetje lucht hebben.
Ja, geef de Echolink-gebruikers lucht. Toch is het leuk zo'n bovenregionale repeater.
En eigenlijk gaat het ook best goed.
Jazeker als je je bedenkt hoe groot het bereik is.
Ja, en hoe druk het is.
Eigenlijk zijn er maar twee grote ergernissen.
Inderdaad, dat mensen geen lange break laten.
Voor de Echolink-gebruikers.
En dat de mensen de repeater te lang alleen voor hun eigen gebruiken.
Inderdaad.
Als het zo druk is, moet je eerlijk delen.
Dus mensen, gebruik de repeater niet te lang alleen voor je eigen.
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 Attention DXers, stay tuned for a special announcement. Have you lost a girlfriend or wife over your hobby? Upset that she left you because that diamond ring at Walmart had to be put on layaway, but you still managed to afford a Watkins Johnson HF1000 for the shack? Or did she bolt when your planned lovemaking night was postponed due to excellent ionospheric conditions? Maybe it was your insistence to put that framed photo of Captain Ron on the nightstand? Does any of this sound familiar? Well, meet Susie Koozie, the inflatable DXer's love doll. Constructed of the finest vinyl and modeled after Tasha Femkins, Susie Koozie is fully washable and comes with three usable orifices for maximum pleasure. Susie Koozie also comes equipped with a voice chip, so she can say exactly what DXers want to hear, such as, "You're hotter than Glenn Hauser," and "Your wiener is twice the size of Alan's." For only 20 easy payments of $19.95, Susie Koozie is yours to adore. Have your Visa or MasterCard ready and call 1-800-FANSOM. That's 1-800-FANSOME. Get Susie Koozie today.
Dit is PA0ETE. Dit is PA0ETE.
Radio Controledienst.